Ja, goed. Fijn dat u hier alle gekomen bent vanmiddag hier in het Zeeuwse, om het zo maar te zeggen. En dat is fijn dat we elkaar hier mogen ontmoeten. Dat heeft wel wat, om het zo maar te zeggen, wel wat wielen in de aarde gehad. Want sommigen moesten heel ver rijden om hier te komen vandaag op tijd. En het is fijn dat we elkaar hier zo zien. En fijn dat u ook online op dit moment meekijkt en luistert naar deze volgende studie over het erepodium. Wij gaan een lied zingen en ik ben blij dat ik vandaag weer muzikanten erbij heb. De vorige keer was het a cappella, maar nu kunnen we lekker met begeleiding spelen en zingen, dus dat is heerlijk. Het eerste lied wat we met elkaar zingen is Daar klinkt langs de wolken. Goed zo, Willem. Vader, we danken u dat we dat mogen uitzingen, dat eens allen hun knie zullen buigen voor u, Heer. En ja, dat is geweldig. Vader, dank u wel dat uw plan zo groot is, dat u ieder zal bereiken en ieder met ieder ook tot uw doel zult komen. En dank u wel dat we ook bij die woorden mogen stilstaan vandaag, dat eens alle knie zich buigt en alle tong zal belijden dat Jezus Christus Curios is, dat hij Heer is, tot eer van u, Vader. We danken u daarvoor. We danken u dat we ook vandaag verder mogen gaan met ons onderwerp, het erepodium, waar Paulus toch veel over geschreven heeft. We danken u dat we een aantal facetten uit de Romeinenbrief met elkaar mogen bekijken en Ja, Vader, leid ons daarin in het luisteren. Geef ons een geopend hart en een geopend oor. En gedachten die daarbij bepaald blijven en niet afdwalen. En dank u wel dat u ons wilt leiden, ook in het spreken. Geeft u woorden die overkomen, die uw woord dragen en misschien iets van die geweldige heerlijkheid mogen toelichten. We danken u daarvoor. We danken u dat we geroepenen zijn van Christus Jezus op weg naar een heerlijke bestemming. Vader, met een unieke roeping. We danken u dat we geroepenen zijn en dat we het woord mogen uitbrengen, ook op papier. Dank u wel voor de boekjes en ook voor de Romeinenbriefjes die we kunnen uitdelen. Vader, het evangelie voor vandaag, we danken u daarvoor. We danken u dat we rijk zijn in u en met u en door u. En we bidden om de geest van wijsheid en onthulling in erkenning van u. Dat we die geheimenissen mogen verstaan en mogen zien welke verwachting uw roeping wekt. En wat het geweldige lottoedeling is van u te midden van de heiligen. Vader, dank u wel dat u ons zo wilt vervullen, ook met de erkenning van uw wil. Niet alleen in het grote geheel, we danken u dat we dat mogen kennen, dat plan van Ionen, maar ook voor ons eigen leven, persoonlijk elke dag. Bidden we om wijsheid, Heer, op de weg die u met ons gaat. En dank u wel dat u ook dat bij voortduring wil geven en geeft. Daar dank u voor, Vader, en mogen we groeien zo door alles heen in de erkenning van uzelf. Vader, dank u wel dat we mogen uitzien naar dat wat u geeft en leidt ons daarin. We danken u voor alles wat u geeft in en met elkaar. In de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen. Erepodium, daar gaan we vandaag weer mee verder. En dat is inmiddels de vierde studie daarover. En dat is nog wel een ander aspect of een ander gezichtspunt, zou je kunnen zeggen, dan de vorige keren. De vorige keren, even nog ter herinnering heel kort, hebben we gekeken de eerste keren als inleiding, een vergelijking en het waarom van het erepodium. En natuurlijk het waarom komt natuurlijk heel uitgebreid in alle studies aan de orde. En de tweede keer hebben we gekeken naar onze werken, dus ons dienstwerk, die worden daar beoordeeld. En de vorige keer hebben we gekeken, en dat was in februari, onze wandel wordt bekeken. En dat was met name deze uit de eerste en tweede Korinthebrief, maar we hebben de vorige keer ook Timotheus en Colossense, Efeze gelezen. Met alles wat Paulus, of met een aantal aspecten die Paulus daar noemt in verband met de Bema of met het erepodium. Dat is over de vorige keren. En we gaan vandaag kijken naar de Romeinenbrief. En het is toch niet toevallig, om het zomaar te zeggen, dat wij vandaag in de Romeinenbrief duiken. We hebben net het deeluitgavetje ook kunnen aankondigen. En dat is toch fijn dat dat beschikbaar is. Nou, Paulus die kwam uiteindelijk terecht in dat Rome. Het Rome van die tijd. Dat was toen natuurlijk het grote wereldrijk. En kenmerkte zich ook door hardheid. Hè. En waarschijnlijk heeft hij die brief geschreven. Vanuit mogelijk de tijd dat hij in Korinthe was. Dat is het vermoeden. En zelf kwam hij rond het jaar 60, neemt men in het algemeen aan, kwam hij in Rome terecht. En dat was omdat hij zich op de keizer had beroepen. En de gang daar naartoe hebben we natuurlijk in de studies Handelingen al aangekondigd gezien. En de derde reis van Paulus, die loopt ten einde, zeg maar. Zo, waar zijn we inmiddels? Ja, en we zien dat hij dan uiteindelijk aan het eind van die hele rechtszaak zal hij komen, omdat hij zich op de keizer beroept in Rome. En de Romeinenbrief, ja, dat is een geweldige brief. Dat is evangelie, dat is goed nieuws, dat is geweldig. De gemeente in Rome, en daar was een ecclesia, en die was niet door Paulus' arbeid direct. Paulus was daar niet zelf geweest, waardoor die ecclesia daar ontstaan was, wat bijvoorbeeld wel in Thessalonica het geval was, maar niet in Rome. Die gemeente was op een of andere manier ontstaan, door welke medewerkers dat weten we niet precies. in ieder geval niet door Paulus direct te spreken, maar hij kende daar wel heel wat gelovigen. Als we Romeinen 16 lezen, dan zie je dat hij aan heel veel bekenden daar de groeten doet en dat hij mensen ook kent en dat hij ze ook persoonlijk kent en dat hij ook iets over hen vertelt. En we hebben ooit daar wel eens bij stilgestaan. Ze zijn hier ten huize van Thomas en Marianna. Toen hebben we daar een stukje over met elkaar besproken, toen we daar andere broeders ontmoetten. Dat was toen een fijn moment. En Paulus die keek daar enorm naar uit om de broeders daar ook in Rome te ontmoeten. En het is heel roerend eigenlijk als je ook in Handelingen 28 leest, als hij in Rome daadwerkelijk komt en dat de broeders hem dan tegemoet komen, dat hij weer moed vat. Zijn hart springt op, daar ziet hij medegelovigen en dat is natuurlijk altijd heel fijn om naar die geestelijke band die er toch al was, ook elkaar fysiek te ontmoeten. Dat is fijn. Maar de apostel had ze dus niet bezocht voor Handelingen 28, dus hij was in de geest wel met hen verbonden. En dat zegt hij ook in de eerste hoofdstuk, dat hij er naar uitkeek om met hen enige geestelijke genadegaven met hen te delen, het geloof met hen te delen. En daar ging het natuurlijk om. En in Romeinen 15 vers 29 zegt hij ook, en ik weet dat ik naar jullie toekomend in het complement van de zegen van Christus zal komen. In Handelingen 19 heeft hij een stuk dienstwerk afgerond, een bepaalde fase in zijn bedieningen. En daar zegt hij ook dat hij, daarop terugkijkend, zegt hij dan ook in Romeinen 15, dat hij het evangelie van Christus, dat hij dat min of meer tot een afronding was gekomen, althans wat die reizen betreft. En in het verband daarmee zegt hij ook dit, dat hij met het complement van de zegen van Christus zal komen. Dus hij had er nog meer te vertellen dan hij alleen al in deze geweldige brief meedeelt. Maar dat weten we natuurlijk uit de volkomenheidsbrieven, dat Paulus daar de gelovigen nog meer heeft mogen vertellen en mogen zeggen. Romeinen, ja, dat is het evangelie voor vandaag. En dat is goed nieuws. Als we het hebben over het evangelie, dan vroeger deelden we dan Johannes-evangelietjes uit. Maar later zijn we toch tot het inzicht gekomen, hoewel er hele fijne dingen in staan, absoluut. Wordt gesproken over de liefde van God, zonder meer. Maar toch is Johannes niet het evangelie voor vandaag. Toch niet. En je ziet ook dat daarin verschillen zijn en hoe langer je eigenlijk met het evangelie van Paulus bezig bent, hoe scherper je die verschillen ook gaat zien met Johannes. Want in Johannes is het nog heel vaak indien. En wat je in de loop van de tijd misschien hebt ontdekt of leren kennen, is dat in wezen wat Johannes allemaal schrijft, zijn toepassing zal hebben in het komende millennium, in de komende 1000 jaar. Dan zal Johannes werkelijk van toepassing zijn op de gelovigen die hier op aarde dan door Israëls bediening worden geroepen. En dat betekent toch wel heel wat verschillen. En hoe langer je met Paulus bezig bent, hoe meer je het verschil met Johannes gaat zien. En dat is denk ik toch wel bijzonder, want de dingen die Paulus in deze brief schrijft, die vind je nergens anders. Die vind je niet bij de andere schrijvers, niet bij de andere besnijdenisapostelen, zoals Petrus en Johannes, die vind je alleen bij Paulus. Als we even een hele korte vogelvlucht, het is maar één dia, hele korte vogelvlucht doen door de Romeinen, dan gaat het om zijn zoon, Jezus Christus, onze Heer. Daar gaat het evangelie natuurlijk om. Want God maakt zichzelf bekend in zijn woord. En het wordt bekend wie God is en wie zijn zoon is en wat zij hebben gedaan. Daar gaat het natuurlijk allemaal om. Het geloof van Jezus Christus. Door zijn geloof, tijdens zijn leven, lijden en sterven aan het kruis, bewerkte hij, Jezus Christus, de rechtvaardiging van de zondaren en de verzoening van de vijanden met God. Nou, misschien heeft u nog nooit zo'n korte samenvatting van de Romeinen, de eerste 8 hoofdstukken gelezen. Maar ik heb die ook maar ergens vandaan bij een van de bekende schrijvers geplukt. Dat heb ik allemaal niet zelf. Maar dit vond ik toch wel heel beknopt gezegd. En ja, is toch, dit is toch in een nutshell wat het evangelie inhoudt. Dit vindt u niet bij Petrus. Dit vindt u niet bij Johannes. Dit vindt u alleen bij Paulus. En daarom delen we ook graag die Romeinenboekjes uit, want dit is het evangelie, hè? Dit is goed nieuws. Het hangt niet van jou af. Het evangelie wordt overal verkondigd met jij moet een keuze maken, iets van voorwaarden. Dat hoor je overal om je heen. En bij Paulus is het geloof van Jezus Christus. Het is zijn werk, helemaal van A tot Z. Het is volkomen genade. Het is om niet. Het is om niet. En als je tegen mensen dat... Dan moet je echt soms tegen mensen een paar keer zeggen. En dan gaat het doordringen. Ja, maar is het dan echt om niet? Ja, het is echt om niet. Het is echt genade. Dat is nou genade. Ja, het geeft jou lege handen. Je komt met lege handen bij vader inderdaad. En hij vult ze. En jij hebt verder helemaal niks te zeggen. Het is allemaal zijn werk. Het is allemaal al gedaan. En je mag daarvoor gaan danken. Dat is natuurlijk geweldig, hè? Ja, dat is het evangelie. Romeinenbrief. Geweldig, hoor. En we gaan naar Romeinen 14. En de Romeinen hoofdstukken 12 tot en met 15 gaan vooral over ons gedrag, over de wandel. En ja, dat is toch op basis van het evangelie wat Paulus dan mocht brengen. En dat weet je natuurlijk heel goed. Het is inderdaad, zoals voor de Jood dan, revolutionair in de oren klonk, buiten de wet om of los van de wet. Hè, de rechtvaardiging door het geloof van Jezus Christus is los van wet. Hè, andere vertalingen zeggen dan buiten de wet om. Gerechtigheid of rechtvaardiging van God, rechtvaardigheid van God die jou wordt toegerekend. En God geeft jou geloof. En dat is heel bijzonder, hoor, want hoe langer de tijd vordert, ik weet niet hoe dat u vergaat, maar hoe langer de tijd vordert, hoe meer je dankbaar wordt voor het geloof wat God in je hart heeft gelegd. Want God moet het echt in je hart leggen. En dat is zo'n rijkdom, als God jou in jouw hart geloof geeft voor dat evangelie. En dat is niet een lijdelijk afwachten totdat het ooit eens mocht te komen staan te gebeuren in het jargon van, u weet wel. Nee, dat is, hier is het, ga God ervoor danken. En dat, daar zijn geen voorwaarden, of daar zijn geen, hoe noemen ze dat, aanbod van genade. Of dat dan wel of niet ruim moet in die kringen, het is verschrikkelijk eigenlijk, als je erover nadenkt. Nee, dat aanbod, genade is geen aanbod. Genade is, ga God ervoor danken. Dat is het. Dus het is om niet. Nou, op basis daarvan, hè, de geweldige genade-evangelie, zegt Paulus dan in Romeinen 12 tot en met 15, voor ons gedrag, wat betekent het nou als dat geloof in je hart gekomen is? Wat betekent dat nou voor je praktijk? Nou, en dat, daarover spreekt onder andere Romeinen 14, waar Paulus ingaat in dat hele hoofdstuk op de onderlinge relaties, de onderlinge verhoudingen tussen de gelovigen. En daar, ja, daar kan ook tussen gelovigen, ja, allemaal in genade geroepen en gered. En ja, en toch kan er tussen gelovigen nog wel eens wat voorvallen, als ik het wat eufemistisch zeg. Maar Romeinen 14 gaat daarop in. En Paulus zegt dan, en vandaar ook dat Romeinen 14 vandaag aan de orde is, omdat in Romeinen 14 ook het podium wordt genoemd, de Bema. En daar zegt Paulus in Romeinen 14, vers 10, want allen zullen wij, hè, want allen zullen wij voor het erepodium van God staan. En dat is een wat ander gezichtspunt. De vorige keer hebben we gekeken naar 2 Korinthe 5, en daar wordt het genoemd het erepodium van Christus. En we gaan vandaag ook antwoord proberen te vinden, te geven op waarom er hier dan het erepodium van God staat en waarom er in 2 Korinthe 5 het erepodium van Christus staat. Maar wat hier naar voren komt, en dat willen we toch aan het begin even vaststellen, als we het toch hebben over dat erepodium, dat we hier allen bij dat erepodium staan, en Paulus zegt, allen zullen wij voor het erepodium van God staan. Wat betekent dat? Dat we daardoor de Heer beoordeeld zullen worden zonder aanzien, want niemand is meer of niemand is minder in het lichaam van Christus. We zijn daar allemaal gelijk, we zullen daar allemaal staan als leden van hetzelfde lichaam van Christus. Al die gelovigen zullen daar staan, wij allen, allemaal gelijk. Er is geen onderscheid. En dat is sowieso bij God, hè. God neemt bij God is geen aanzien van de mens, hè. Geen aanzien van mens tot mens. Hij kijkt niet naar de buitenkant. We weten heel goed uit de schrift, God ziet het hart. En een mensenhart, ja, Jeremia zegt, ja, een mensenhart is krom. Maar als God zijn geloof, en dat is dan is er nog schaduw of duisternis in het hart. Maar als God zijn licht daarin laat schijnen, het evangelie van de heerlijkheid van Christus in je hart, dan gaat het veranderen. Dan gaan de dingen die krom waren in je hart gaan, worden dan recht. Om het zomaar te zeggen, hè, in beeldspraak. En bij God is het dus geen onderscheid, want ja, God ziet het hart. Dat had hij toch ook bij de zonen van Isaïe. Eerst 7 zonen, ja, maar er is er nog eentje, David. Want God ziet het hart aan. En daarom moest die herde, jonge David, moest bij de schapen vandaan geroepen worden. Zo jong als die was. En hij werd later koning van Israël. Want God ziet het hart aan. Daar gaat het om. Hè. Dat staat ook daar in de geschiedenis van David. 1 Samuel 16. Ja, dat is het punt. God kijkt door de buitenkant heen. En daarom ziet hij de mens niet aan. Wij wel. Wij zien een mens aan als oh, die is rijk en die is voornaam. En de ander is een arme sloeber en die zit langs de kant van de weg. Dan maken wij allemaal verschil. God niet. Want het kan best zijn dat degene die als bedelaar langs de kant van de weg zit, het hart rechter is voor God dan die rijke stinkert. Hè? Dus dat maakt natuurlijk helemaal geen verschil. We kijken door de buitenkant heen. Hè? En dan lezen wij in Romeinen 14 vers 11. Want er is geschreven, ik leef, zegt de Heer. En dat is de eerste aanhaling die Paulus hier doet. Een klein stukje uit Jesaja 49 vers 18. En ik laat het voor vandaag dan even bij dat ene kleine citaatje uit dat, hè, het is een heel klein deeltje uit dat vers. En daar benadrukt Yahweh dat hij de levende God is, dat hij de levende God van Israël is, die Yahweh, de ik ben, degene die met je meegaat, degene die naar je omziet. En al die afgoden van de, daar wordt natuurlijk tegenover gezet, hè, in die hoofdstukken Jesaja 44 tot en met 49, geweldig stuk in Jesaja, waarin steeds gaat over dat Yahweh die ene Elohim is, dat Yahweh die ene God is van Israël, en dat er ook maar één God is, en dat al die goden, dat zijn nietsen van de natiën, en die zijn ook niet levend, die leven niet. Er is maar één levende God, en dat is de God van Israël. Dat is Yahweh Elohim. En die zegt hier, ik leef, benadrukt Yahweh. Hè, er staat niet het woord dabar hier, maar er staat een ander woord wat te maken heeft met nadrukkelijk verklaren. Er zijn diverse mogelijkheden altijd met Hebreeuws om dat te vertalen. Maar dat benadrukt Yahweh, het is een hele stellige uitspraak die Yahweh hier over zichzelf doet. En dat haalt Paulus aan. En dat doet hij in het verband van Romeinen 14, want hij heeft daarin geschreven, want hierom is Christus gestorven en leeft hij. Dus het gaat in zijn betoog hier ook om de levende Heer. En wij zullen allen als levenden natuurlijk ook staan bij die Bema, anders zouden we niet kunnen staan. Levend, en hij is dan die levende Heer. Hij is de Kyrios, daar gaat het ook om in dat hele stukje van Romeinen 14, dat hij Heer is. En dat wij, hè, dat wij, hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn van hem. Of wat doen wij voor de Heer? He, hetzij wij leven, het is voor de Heer. Hetzij wij sterven, het is voor de Heer. En de Heer is zelf gestorven en hij leeft. Hij is de levende Heer. En daarom zegt Paulus, hier door de geest natuurlijk geleid, citeert hij hier uit Jesaja 49. Ik leef, benadrukt Yahweh. En daarom schrijft Paulus dat in dat 11e vers, hè, dat eerste gedeelte. En zo zal het zijn bij het erepodium. Wij zullen daar staan als levenden, maar bovenal zal hij daar zijn als de levende Heer, die richt. Hij is degene die richt. Zijn licht schijnt op ons leven en op ons dienstwerk daar. En ook op hoe de onderlinge verhoudingen tussen de leden van het lichaam van Christus zijn geweest in de voorbije tijd, dat ze leefden met elkaar optrokken. Hij is daar richter, maar besef wel dat hij is dan daar de gestorvene en de opgestane. Hij is de levende Heer. En dat is toch anders dan, vroeger zeiden we misschien wel, ja, Christus zal gaan oordelen. Leggen de nadruk in onze gedachten misschien wel vanuit onze achtergrond op dat woord oordelen of dat woord richten. Maar nu zouden we meer de nadruk, want hij is de gestorvene aan het kruis en de opgewekte, voor ons heeft hij dat gedaan, daarom staan we daar in genade. Daarom is hij daar, Christus is daar de richter of degene die richt. Dan ligt de nadruk op Christus. Zo zouden we ernaar kijken, hè? Die levende Heer. En hij is, dat wil zeggen, hij is de levende Heer, dat wil zeggen, hij is daar actief. Hij zal alles weten en waarnemen, dus hij zal alle aspecten daar laten zien. Niet alleen hoe wij het met elkaar beleefd hebben, want wij zien niet altijd de motieven van de harten, waarom mensen dat wel of niet doen wat ze wel of niet deden. Wij zien niet het hartsmotief, de Heer wel, de Heer kent de harten. En die motieven van het hart, dat hebben we de vorige keer gezien, die zullen daar ook naar voren komen. Het ontdekkende licht van de Heer zal zo zijn dat ook de motieven van ons hart aan de orde zullen komen. En dat is, dat zal uiteindelijk leiden inderdaad tot lofprijs. Dan zal ieder, zegt Paulus dan in 1 Korinthe 4, hebben we ook de vorige keer gezien, dan zal ieder lofprijs krijgen van God. Dat is het in wezen waar het naartoe gaat. En wat zal de Heer dan ook daar doen? Hij zal zijn genadige gezindheid openbaren. Hij is daar niet om ons te veroordelen, nogmaals. Nee, hij is om ons daar te richten. En richten is in feite een heel positief begrip in Gods woord. Richten of de gerichten van God in de loop van de tijd, die zijn altijd correctief. Die zijn nooit om iemand te veroordelen en jij zal voor altijd in het oordeel blijven. Nee, dat is altijd tijdelijk, kort. De Heer doet dat snel, vaak. Als je in de schrift leest, is dat vaak snel, hevig, diep ingrijpend. Dat wel, als het nodig is. En dan is het ook ter correctie. En daarna komt er weer een tijd van welbehagen, van barmhartigheid, van genade, noem maar op. Dus daar, zo zal hij daar zich ook tonen. En als we de Heer hebben leren kennen in ons leven zoals hij werkelijk is door het evangelie, dan zullen we dat ook van hem verwachten, dat hij er zo is. Maar hij zal er ook daadwerkelijk zo zijn. En dan zegt Paulus nog meer in dat Romeinen 14 vers 11. Voor mij zal buigen iedere knie en alle tong zal van harte belijden, dubbele punt, de God. En wat zullen wij belijden? Ja, God belijden, maar wat zullen we dan belijden vooral? Dat hij Heer is, dat Jezus Heer is. En dat mogen wij, dat kunnen wij nu al belijden, dat Jezus Heer is. Dat betekent dat hij Kyrios is over ons leven, over ons zijn. Dat hij onze Heer is, dat belijden we nu al. En daarmee lopen wij vooruit als eersten op het grote einddoel van God. Wat in Jesaja dus al was opgetekend en wat Paulus hier aanhaalt. Dat hij bij zichzelf gezworen heeft, want daaruit citeert Paulus hier. Uit mijn mond is gerechtigheid voortgekomen, een woord en het zal niet terugkeren. Dat voor mij elke knie zich zal buigen en elke tong zal zweren. En dan heb ik het dun gedrukt op basis van de concordante teksten zoals die er zijn, toegevoegd het woord trouw. En dat zit daarin, zou je kunnen zeggen. Elke tong zal de trouw, en dan bovenal natuurlijk de trouw van God, zweren daar. Elke knie zal zich buigen en uiteindelijk is dat ook het einddoel van God, weten we uit Filippenzen 2. Al die schepselen, daar haalt Paulus dit ook aan, al die schepselen in de hemelen, op de aarde en onder de aarde, nog iets scherper gezegd neerwaarts ten opzichte van de aarde. Dan wordt het woord niet onder gebruikt letterlijk, maar het woord een kataar, dat betekent een neerwaartse beweging wordt daar gebruikt. In ieder geval is het wel de totaliteit van alle schepselen die dat kunnen, die zullen met de mond belijden dat Jezus Heer is. Alle schepselen, alle hemelse machten en krachten waar wij mee te maken hebben in de komende eonen en ook alle mensen. Die zullen het allemaal van harte belijden. En dat woord van harte, ja, dat staat hier ook. Er staat hier niet alleen het woord belijden, maar daar staat iets meer in de grondtekst. Er staat het woordje ek voor, dat betekent uit. En impliciet is dat dan vanuit het hart belijden, van binnenuit. Als je dit woord opzoekt, belijden, dan is er geen ontsnappingsroute. Nee, als je dit woord op gaat zoeken in de schrift, dan heeft het steeds te maken met loven, danken, eren. Als dat woord gebruikt wordt met dat bijzondere woordje ek ervoor. Dus het is niet alleen belijden, maar het is meer, het is van harte belijden. Dat is een terechte conclusie. En ja, dat zal iedereen doen. En wij zullen dat als eersten doen, nu al, en straks als voltallig lichaam van Christus bij of op het erepodium zal de heel dat lichaam van Christus, al die gelovigen, sinds de roeping van Paulus, die zullen daar staan en die zullen dit belijden. En die zullen dan, misschien wel letterlijk of anders figuurlijk, in ieder geval, dat doen we nu al, de knieën buigen. Die gaan door de knieën voor de Heer. Ja, natuurlijk, wat kun je anders? Voor hem buigen. En elke tong zal hem zweren. Dat haalt Paulus hier aan en dat zal ook gebeuren bij dat erepodium. Hè. Daar zal het, laten we maar zeggen, op uitlopen. Romeinen 14, daar gaan we even wat op inzoomen. En waar gaat het daarover? Ik heb hier wat trefwoorden op het bord gezet, op de dia gezet. En de trefwoorden zijn hier wat Romeinen 14 betreft voedsel en dagen achten, meningsverschillen, sterk, zwak. Komt u wel bekend voor, denk ik, uit het verleden dat u daarover gehoord heeft of dat u daarover gelezen heeft en misschien nog wel leest. Want al die Romeinen, dat waren allemaal verschillende mensen met verschillende achtergronden. En dat is natuurlijk altijd zo in het lichaam van Christus. Die mensen die bij elkaar gezet worden in het lichaam van Christus, die hebben allemaal een verschillende achtergrond. Hè, de een is van beroep misschien ambachtsman, timmerman, dat weet ik niet. En de ander die zit achter de computer en noem maar op. Hè, je kan alle dwarsstraten verzinnen. Maar daar waren Romeinse staatsburgers. Paulus was natuurlijk zelf een Romeinse, die had zelf het burgerrecht, hè, natuurlijk. Sowieso, maar er waren natuurlijk Romeinen, Romeinse burgers, Grieken. Daar kwam natuurlijk van alles daar. Joden, zonen van Israël, die waren daar natuurlijk ook. Dat was misschien wel een behoorlijk deel van die gemeente daar. Zou kunnen. Inwoners van Azië, die naar Rome waren getrokken. Hè, de Romeinse provincie Azië, dat bedoelen we dan. Hè. En natuurlijk slaven uit allerlei windstreken, die waren daar ook terechtgekomen. En zo hadden die gelovigen daar in Rome, die Ecclesia, daar zaten mensen in van allerlei achtergronden. En die namen ook vanuit die achtergrond dingen mee. Als we het hebben over, wat natuurlijk heel bekend is voor ons, als we het hebben over gelovige Joden, zonen van Israël, ja, die waren opgevoed, zoals Paulus als geen ander, met de Tora, de spijswetten. En de Sabbatsdagen en de feestdagen. En er was een heel scala aan voorgeschreven voedsel wat ze wel en niet mochten eten. U weet wel, hè, gespleten hoeven en niet gespleten hoeven. En welke vogels ze wel en niet mochten eten. En noem alles maar op. Hè. Geen bloed, geen vlees waar nog bloed in zit. Hè, niet het verstikte. En dat soort dingen. En natuurlijk de voorschriften omtrent de feestdagen. Hè, de sabbatsdagen, de feestdagen. Nou, alleen die sabbatten al, als je dat in de schrift gaat bestuderen. Dat is nogal een onderwerp hoor, dat is niet zo direct eenvoudig om dat onderwerp te doorgronden. Dan moet je echt heel nauwkeurig kijken, want ja, het blijkt dus dat er niet alleen de weekse Sabbat was, maar dat er ook de zogenaamde jaarsabbatten waren. En daar hebben we kort geleden nog weer eventjes bij stilgestaan in de Bijbelkring. En ja, dat moet je weten, en dan kun je bepaalde begrippen die gebruikt worden in de Griekse schrift echt beter begrijpen. Maar zij hielden zich dus aan allerlei voorschriften en dat namen zij mee. En dat was de oorzaak van nogal wat, laten we zeggen, onderlinge meningsverschillen tussen gelovigen. En dat is het nog steeds, hè. Want het duikt altijd weer ergens de kop op, om het zo maar te zeggen. En dan had je natuurlijk daar gelovigen uit de natiën die afgoden dienden, want ja... We hebben gezien bij Paulus in Efeze, hè, dat was dan Artemis... Dat was de hoofdgodin daar, maar dat was natuurlijk een heel pantheon hadden de Grieken. Hè, uit de Griekse mythologie weet u dat, de Griekse godenwereld. En die was door de Romeinen voor een behoorlijk deel overgenomen. Hè, bijvoorbeeld Zeus is bij de Romeinen Jupiter enzovoort. Maar zij dienden dan die afgoden en de keizer op een gegeven moment, de keizer die werd later ook gezien als een god, zeg maar. Die wilde zich laten aanbidden als een god. Ja, dat was ook in Rome het geval. Maar daar was ook een veel godendom, hè, polytheïsme, hè, een heel scala aan goden. En daar was dan ook, dat lezen we in de Korinthebrief, daar was dan ook moeite met vlees eten. Want ja, mensen hadden last van hun geweten, want dat vlees dat kon mogelijk aan de afgoden nog gewijd zijn. En stel je voor dat je dan dat vlees zou eten. Hadden ze last van hun geweten. En Paulus zegt nou, je moet gewoon geen navraag doen. Koop nou gewoon bij de slager dat stukje vlees en ga het lekker opeten. En dat is gewoon goed voor de mens. Hè? Zeker wat roder vlees, dat is gewoon goed voor je. Hè? Ja, ik weet niet of het, u heeft van de week misschien nog wel iets gelezen over de schijf van vijf. Heeft u wel iets over meegekregen? En daarin wordt het vlees eten beperkt, hè? Heel subtiel, maar gewoon vlees blijven eten, hoor, zou ik zeggen. Want dat is helemaal niet verkeerd. Kijk, want het punt is dat wat je ziet bij, laten we zien, bij religies, als ook bij hele bekende religies, die bijvoorbeeld uit het oosten komen, wat je daar ziet is dat men vegetariër is, dat men helemaal geen vlees meer eet. En weet je wat nou het punt is? Als je, dat is wel bekend, dat als een mens geen vlees eet, dat heeft toch op een of andere manier een verslappende werking, laat ik het zo maar zeggen, waardoor mensen ook makkelijker open komen te staan voor andere geestelijke invloeden. En dat heeft wel iets te maken met of je wel of geen vlees eet. En geef mij even een hint. Gaat u er maar eens verder iets over zoeken. Want ja, met name binnen bepaalde religies is vegetarisme heel, hè, of veganisme zelfs, is heel, ja, heel erg, voert dat de boventoon, om het zo maar te zeggen. En daar zit toch een bepaalde link. Dus die, maar goed, de kwestie in 1 Korinthe was, 1 Korinthe 8 spreekt Paulus daarover, schrijft hij daarover. Of het nou ging om vlees, hij zegt, doe geen navraag. Koop gewoon een stukje vlees en eet op en maakt niet uit, want die afgoden, dat zijn toch nietsen, die stellen helemaal niets voor. Ze willen zich wel groot voordoen, heel groot manifesteren, maar in feite zijn ze helemaal niets. Ze zijn dood. Ze kunnen niet spreken, ze kunnen niet horen. He, regelmatig wordt in Tenach daar ook de spot mee gedreven, dat is wel humoristisch. U kent die psalmen wel, hè? Psalm 115 en Jesaja 44, moet u maar eens lezen die hoofdstukken. Dan wordt er gewoon heel humoristisch over die afgoden van de natie geschreven. Mensen gaat zelf een boom omhakken, gaat daar een beeld van maken, een houten beeld. En gaat zich dotebede daar zelf nog voor buigen ook. Nou, dat is toch, dat is gewoon humor als je dat zo leest. Maar doe geen navraag. Maar daar konden dus toch discussies over ontstaan tussen gelovigen vanuit hun achtergrond, vanuit hun verleden. En dat was in Romeinen 14 wel degelijk aan de hand. En dan hebben we dus die kwestie over zwak en sterk. En dan zegt Paulus, en dan begint hij te spreken tegen de sterken. En dat is een hele belangrijke aanwijzing. Neemt nu wie zwak is in het geloof tot je, maar niet tot onderscheiden van doorredeneringen. De een inderdaad gelooft alles te kunnen eten, dat is dan de sterke. En de zwakke echter nuttigt groenten, dus die eet geen vlees. Of misschien maar een heel klein beetje vlees. In ieder geval was dat aanleiding tot discussies. En die zwakke die richtte dan misschien wel die sterke. Maar we gaan ook kijken naar een aantal aanwijzingen die Paulus dan geeft aan de zwakken. Een aantal dingen die hij dan zegt in de Romeinen 14 tegen de zwakken. En een aantal dingen die Paulus zegt tegen de sterken. En we hebben net gelezen, Romeinen 14, het moment van het erepodium. Bedenk, bij het erepodium zijn we allemaal gelijk. Dus dan gaat het er niet meer om wie sterk was en wie dan sterk was of wie zwak is. Je bent daar allemaal gelijk bij het erepodium. Maar het gaat er wel om, je hebt met sterk en zwakke te maken gehad. Sterk hebben met zwakke te maken gehad en andersom. Hoe ben je dan in die tijd met elkaar omgegaan? En daar geeft Paulus aanwijzingen voor. En hoe je dat bent opgevolgd, ja of nee, dat zal dan weer bij de Bema aan de orde komen. Maar bedenk, bij de Bema ben je allemaal gelijk. En dat is voor ons denk ik een, hoe zeg je dat? Een trigger, een iets wat je prikkelt, denk ik, in de goede zin prikkelt. Hè? Dat bewustzijn van dat erepodium wat gaat komen. Dat je dat beseft dat dat gaat komen. En dat dat dan nu voor je dagelijkse praktijk met elkaar effect heeft, effect sorteert. Besef wat er komt. En zodat je van daaruit met elkaar beter begrijpt hoe je met elkaar omgaat. Vanuit de genade, vanuit de liefde van God. Want dat doordringt dit hele hoofdstuk, hè, de liefde van God. En waren verschillende groepen, sterk en zwak, die God op hun wijze wilden dienen of eren. Want het is heel positief, ze willen allemaal op hun wijze, op hun manier, God dienen en eren. Dus de goede bedoelingen, daar gaat het niet om. Het zijn allemaal goede bedoelingen. Tegen de ene groep wordt gezegd, richt nou die anderen niet. En tegen de andere groep wordt gezegd, jullie zouden die anderen niet min of minder achten. Nou, we gaan kijken op wie dat toegepast wordt. Even in een overzichtelijk rijtje met een aantal punten. En dan gaan we daarna een aantal aanwijzingen lezen die Paulus dan geeft aan de sterken en aan de zwakken. In het geloof, hè. Het gaat hier om sterk en zwak in het geloof. Het gaat hier niet om spierballen letterlijk, nee. Of wat je allemaal kunt of niet kunt, fysiek. Nee, het gaat hier om sterk of zwak in het geloof. Daar heeft Paulus het over. Nou, die sterke, die gelooft dat hij alles mag eten. Die is vrij. En dat is ook wat Paulus ons aanreikt. Kijk maar in 1 Timotheus die hoofdstukken, 1 Timotheus 4 bijvoorbeeld. Daarin geeft Paulus heel duidelijk aan dat we alles kunnen eten wat God uit zijn schepping ons geeft. We kunnen alles eten, we zijn vrij. En dat is ook de genade. Je bent volledig vrij om alles te eten. God geeft het uit zijn schepping. Kun je God ervoor danken? Nou, dan kun je het eten. En dat is heel veel wat God geeft. En de zwakke, vanuit achtergrond, vanuit gewetensvroeging misschien, die denkt alleen nog groente te kunnen eten en bepaalt vlees wel of niet, of helemaal geen vlees. Dat kan. Er kan verschillende achtergronden zijn. Dan als het gaat om het houden van dagen, want dat kan ook vanuit een bepaalde religie natuurlijk je achtergrond zijn. Hè, dat geldt natuurlijk zowel voor de Joodse mensen als voor mensen uit de natieën. Want andere religies kennen natuurlijk ook allerlei dagen die ze moeten houden. Hè, denk maar aan de hele grote religie waar we in Nederland ook steeds meer mensen binnen de grenzen hebben. Nou ja, die hebben dan één keer per jaar zo'n maand dat ze niet eten overdag. En dan hebben ze daarna ook een feestje en dat soort dingen. Dus die houden zich bewust aan bepaalde dagen of zelfs aan bepaalde maanden. En dat doen Joodse mensen ook. Die hebben allerlei inzettingen, die houden zich aan allerlei dagen. We hebben net weer Pesach en de ongezuurde, de matzot hebben we gehad. En straks krijgen we weer Shavuot, het wekenfeest. Dus die houden zich aan bepaalde dagen. Nou, voor iemand uit Israël die die achtergrond heeft, die zegt in, nou, ik erken alleen de Torah, prima, moeten ze vooral doen. En als ze natuurlijk Jezus als hun Heer leren kennen, of als hun Messias leren kennen, dan kan het anders worden. Maar als ze van Israël zijn, dan moeten ze dat vooral doen. Dat is hun pakkian, om het zo maar te zeggen. Dat heeft God in Torah voorgeschreven. En degene die sterk is, die wijdt elke dag. Die zegt van, nou, elke dag is eigenlijk van de Heer. Elke dag ben ik van de Heer, dus elke dag is in feite aan hem gewijd. En zo leef ik. Dus het maakt niet uit of het zondag is voor de christenen, of dat het zaterdag is, Shabbat is voor de Joden, of eventueel vrijdag. Nee, het maakt helemaal niet uit welke dag het is. Maar de zwakke kan vanuit de achtergrond zich nog wel aan bepaalde dagen houden. Dat kan. De sterke die leeft in genade. En de zwakke heeft regels nodig. Het is allemaal heel gecomprimeerd gezegd, hè? Allemaal heel kort door de bocht, maar even om het aan te stippen. Hè? En regels kun je ook vertalen als die heeft nog ondersteuningen nodig. Hè? Die heeft nog steun nodig vanuit bepaalde regels, vanuit bepaalde gewoontes. En degene die leeft in genade, hè, we hebben ooit dat prachtige voorbeeld gehad van leven op het plein van de genade. Hè, dat kent u ongetwijfeld nog wel. Nou, dat ging toen ook, dat kwam in die studie toen de tijd, sterk en zwak kwam dat naar voren. Dat is een mooi voorbeeld. Je kunt ook zeggen, sterk en zwak is aan de ene kant volwassen, hè, de sterke is volwassen of tot een zekere volwassenheid gekomen, want wie zal zeggen dat hij volkomen volwassen is. En de zwakke is nog onmondig. Die moet nog bepaalde groei doormaken. Die staat nog aan het beginpunt van de groei. Dat is ook een woord wat Paulus gebruikt. Hè? En dan kun je daar ook bij invullen, geestelijk. Hè, kijk je puur geestelijk naar wat Paulus in zijn evangelie onthult. En bij de zwakke zou je kunnen zeggen, daar is nog zielsvleeselijkheid aan de orde. En baseert zich of steunt nog vanuit die houding. En dan als laatste, bij de sterke is het alleen de schrift, maar dat zou die zwakke natuurlijk ook kunnen zeggen. Maar die heeft in de tegenwoordige tijd vooral ook nog vaak allerlei vrome voorstellingen van wat iets is en allerlei voorschriften daarin, noem maar op. Maar dat is vaak die voorstellingen die men dan meeneemt vanuit een bepaalde achtergrond of een bepaalde christelijke achtergrond, wie zal het zeggen. Dat zijn bepaalde voorstellingen en die moet je kwijtraken en die raak je ook kwijt op den duur door de inwerking van het woord, hè. Nou, wat zegt Paulus of wat zegt de Heer tegen de zwakken? Gaan we even eerst kijken wat tegen de zwakken wordt gezegd. En dan zegt Paulus in vers 3, laat wie niet nuttigt, dus wie zich bewust onthoudt van bepaalde spijzen, bepaald voedsel, hem die nuttigt richten. Even goed lezen, hè. Laat niet wie niet nuttigt, hem die nuttigt richten. Dus dit wordt tegen de zwakken gezegd. Hè, dat zijn degenen die zich onthouden van bepaalde spijzen, van bepaald voedsel. En daartegen zegt Paulus, zegt God, zegt de Heer, kijk nou niet zo naar die sterken die in jouw ogen misschien het zich ten onrechte permitteren om alles maar te eten, maar besef, en dat geldt natuurlijk voor allemaal, God heeft diegene tot zich genomen. Dat is ook een lid van het lichaam van Christus, dat is de liefde. En dat geldt natuurlijk ook andersom. Die sterke zou ook zo naar de zwakke kijken, in het besef, ja, God heeft die ander, die misschien nog worstelt met allerlei dingen, op het gebied van dagen en voedsel, maar God heeft diegene aangenomen. En geeft die dan de ruimte. Dat is de liefde van God. He, neemt elkaar aan, daar begonnen we ook mee, vers 1 en 2. He, dan zegt Paulus dat tegen de sterke, neemt nu wie, vers 1, neemt nu wie zwak is in het geloof tot je, maar niet tot onderscheiden van doorredeneringen. Dus hier wordt eerst even die sterke aangesproken. Neem die tot je, zoals God diegene ook tot zich genomen heeft. Besef dat, hè? En laat je niet afleiden of verblinden door meningsverschillen. En dat gebeurt heel snel, hoor, onder gelovigen. En dan is het, oh, zo snel de bekende, u weet wel. Hoofd, hart, weet u wel, koude, warm. Koud, niet warm meer, koud. Dat. Want God heeft diegene tot zich genomen. He, niet dat wijzende vingertje, maar besef, God heeft diegene aanvaard. En dan wordt er gezegd ook tegen de zwakke, wie ben jij die de ander zijn huisknecht richt? He, dus de zwakke zou die ander, zou die sterke niet richten, niet, we zeggen dan met een oude woord, oordelen, richten. Voor de eigen Heer staat hij vast of valt hij? Want die zwakke zou wel kunnen denken, hey, die sterke die eet maar alles of die houdt zich totaal niet aan dagen. En zou die dan daar niet in op een of andere manier vallen of struikelen? En dan krijgt hij de verzekering, ja, maar voor de eigen Heer. Dus kijk naar de Heer in plaats van wat in jouw ogen misschien op dat punt, het houden vandaag het eten van voedsel, verkeerd gedrag is. En dan in vers 10 nog een keer, jij echter. In wat richt je jouw broeder? Het is jouw broeder en zuster. Besef dat wel. En in 1 Korinthe zegt Paulus daar nog bij, voor wie Christus gestorven is, voor wie Christus stierf. Denk erom dat het allemaal kostbare medegelovigen zijn, medebroeders en zusters zijn. Hoe kostbaar? Nou, zo kostbaar dat Christus voor die ander gestorven is. Besef dat, hè? En dat, als je dat beseft en zo naar die ander kijkt, ik denk dat je dan ook gelijk alweer anders kijkt. Hé, de Heer is niet alleen voor mij gestorven, nee, hij is ook voor die ander gestorven. Hij heeft ook die ander gered. Dat is liefde. En dat is ook dat gelijke, hè, wat we zien bij dat eerder podium. Dus ja, jij echter, wat richt jij jouw broeder? En ja, wat zegt de Heer dan tegen die sterke? Hè, jij echter, wat richt jij jouw broeder? Wat zegt de Heer tegen de sterke? Nou, allereerst wat we al gelezen hebben met elkaar. Neemt nu wie zwak is in het geloof tot je. Dus dat is, welke beweging is dat naar die ander toe? Dat is niet een beweging die ander wegduwen, maar precies andersom. Die ander juist naar je toe halen. Neem die tot je. Dat is de beweging die in dat woord zit, hè. Neem diegene tot je. En dat is natuurlijk helemaal dat evangelie. Dat is omvattend, dat is die liefde van God. Dat is die God die de ander juist omarmt. Dat is die God die zegt dat, en dat heeft hij met een eed gezworen in Jesaja, dat al die knieën voor hem zullen buigen, dat al die tongen zullen belijden. En Jesaja zegt dat dan nog niet zo expliciet. Later lezen we, ja, dat Jezus Kyrios is. Dat zullen ze belijden. En dat is tot eer van God. Allemaal zullen dat doen. Dat is nou, zo groot is die cirkel van Gods liefde. Daar past iedereen uiteindelijk in, hè? Dus dat is natuurlijk geweldig. En zo kunnen we allereerst naar onze medegelovigen kijken. En natuurlijk ook naar die ander buiten, hè, buiten de geloofskring. Maar hier, in dit verband van zwak en sterk, neem nu wie zwak is in het geloof tot je, zegt Paulus, zegt de Heer tegen de sterken in het geloof. Laten we daar even mee gaan koffie drinken en dan gaan we na de pauze met elkaar weer verder.